luisteraars. Welkom bij LGBT Plus Radio Show Culti nummer 124. Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer op avontuur in de wondere wereld van de roze cultuur. Zo zal Mark Hesselink in zijn rubriek Cultipedia zijn passie delen voor het Vlaamse cultfenomeen Eddie Walli. Er zal fijne muziek klinken van Jay Brennan en George Michael en er is een hoofdgast. Zometeen hebben we een uitgebreide ontmoeting met schrijver, journalist en documentairemaker Haroun Ali, die zal vertellen over zijn coming out, zijn biculturele achtergrond en zijn huidige levensfase, maar bovenal over zijn nieuwe boek Spectrum, dat de regenbooggemeenschap in de 21ste eeuw verkent. Maar eerst, vers van de pers, nieuwe muziek. Jay Christ is de titel van de wederopstanding van queerpopsensatie Lil Nas X. Gisteren werd de single, vergezeld van een opvallende videoclip, uitgebracht. We zien daarin hedendaagse iconen aan de hemelpoort, gouden basketbal met de duivel, een kruisiging, de zondvloed, het einde der tijden, maar ook een nieuw begin. Te midden van deze bijbelse taferelen zien we ook kittige cheerleaders, puikenpruiken en hysterische nagels. En het klinkt zo.
That was 30 beans, bust down wrist, that's my bust down 30 inch. Walk up in the club, popping shit like it was double mint. Looking for a 10, we only settle when it's settlements. Let them slide, yeah, that shit wasn't quiet, yeah. Now I'm a riot, yeah, I'm finna take it high, yeah. Okay, let them slide, yeah, that shit wasn't quiet, yeah. Tell them come outside, baby, we ain't tryna hide. What I'm on, I'm on, I break. You know when I'm back, it's all for take. You know that I'm ready for everything. You know how I play, it's all for chaos. Easy or there's something only I know. Is he about to hit him with the high, I know. Is he about to give him something while I roll? Is he about to hit him with the high, I know. Which way that we going? This way. Took him to the telly and I told him it's a dizzy. Turn up, baby, we gon' have to check out at like 6A. Really, it's 8A, but your Uber on a Wednesday. Back up out the gravesite. Bitch, I'm back like Jay Christ. I'm finna get the gaze hype. I'm finna take it yay high. Back up out the gravesite. Bitch, I'm back like Jay Christ. I'm finna take it, I'm finna take it yay high. I'm on, I pray. You know when I'm back, it's all for take. You know that I'm ready.
Op de koffie bij Haroun Ali. En we zijn hier ten burele van uitgeverij De Bezige Bij met freelance journalist schrijver Haroun Ali. Wat betekent deze plek en de uitgeverij voor jou?
Nou, wel veel, want ik heb er nu twee boeken mogen uitbrengen. Mijn eerste boek half eigenlijk over mijn eigen identiteiten, mijn Pakistaanse kant en de reis naar dat land. En mijn nieuwe boek Spectrum eigenlijk over de hele regenbooggemeenschap in Nederland. Dus beide boeken die ik heb geschreven, heb ik hier uitgegeven. En ja, het is een hele prestigieuze, oude, mooie, statige uitgeverij. Dus het is ook wel echt een eer om hier je boeken mogen uit te brengen. Dat vind ik ook nog steeds. Ik heb ook een hele fijne redacteur hier, Katrijn, die wil ik ook even noemen, die me ook in beide boeken heeft begeleid. Ja, het is echt wel een hele warme, knusse, liefdevolle plek. Mm-hmm. Met een groot hart voor boeken, voor literatuur. Dus,
echt een eer om hier ook te zijn.
Het is ook wel mooi, toch?
En koffie, kopje koffie met een bij.
Met een bij, ja, het Bezig Bij logo erop.
Bij, ja. Nou ben jij van 1983. Mm-hmm. En je schrijft zowat je halve leven al voor diverse media. Mm-hmm. Ik herinner me ook nog columns die jij schreef voor de homo-site van NPS Het Roze Rijk.
Oh ja, ja, ja.
Begin 20 was
het. Jeetje, dat was ik eigenlijk alweer vergeten.
Ja.
Ja, ja, klopt. Volgens mij heb ik ook inderdaad al wel een keer een column geschreven over hoe het was bij de SOA-kliniek.
Ja.
Zit ik me nu ineens te bedenken. Maar dat is wel echt een van de eerste plekken waar ik een beetje... ja, schrijfervaring opdeed. En ook een beetje echt ging schrijven over de gay ervaring. Wat ik eigenlijk toch wel de laatste 15 jaar echt officieel, zeg maar, doe. Maar grappig, ja, dat klopt. Daar is het een beetje begonnen.
Wilde je schrijver worden of journalist?
Nou, ik heb er wel altijd over nagedacht. Ik weet, op de middelbare school had ik een gesprek met mijn decaan. En toen twijfelde ik heel erg tussen psychologie en journalistiek. Mijn decaan zei toen van, ja, maar als je journalistiek gaat studeren, waar ga je dan over schrijven? Ja, ik was 17, wist ik veel. Dus toen ben ik psychologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En dat ook echt met heel veel plezier gedaan en ook afgestudeerd.
Ja,
sociale psychologie. Ja, en ik liep stage bij het leger als keuringspsycholoog. Dus ik deed de psychologische assessment. Vond ik heel leuk. Ik
wilde me S5. Nee.
En ik wilde me laten omscholen tot militair psycholoog. Ik was echt wel ook vond een heel leuke organisatie om in te werken. Ook heel leerzaam. Maar ja, ik was toen 23, toen ik mijn eerste master had. Dacht ik, ja, best wel jong nog. En ik heb inderdaad altijd wel die interesse in schrijven gehad. Maar toen dacht ik, oké, kijk of ik er goed in ben. Dus heb ik een soort van tussenjaartje genomen waarin ik heel veel ben gaan bloggen. Ook voor een Gay Night heb ik toen geschreven. Mijn eerste interview met een beroemdheid was met Jay Brennan, singer-songwriter van onze generatie.
Ja.
En toen dacht ik, oh, dat vind ik wel echt heel leuk. Op reportage gaan, mensen spreken. En toen heb ik nog een master journalistiek en media aan de UvA gedaan. En via die master stage gelopen bij Dagblad Trouw. En zo eigenlijk in de journalistiek gerold. Een paar jaar bij de Volkskrant in dienst gewerkt. Nog een jaar hoofdredacteur van Vice geweest. En nu eigenlijk de laatste 10 jaar freelancer voor uiteenlopende dagbladen, tijdschriften, online platformen.
En waarom freelance?
Ja, toen ik eigenlijk wegging bij Vice, toen dat hoofdredacteurschap beviel me niet zo. Ik wilde gewoon weer met mijn poten in de modder staan, zeg maar. En het fijne van freelance is dat je gewoon totale vrijheid hebt. Om je dag in te delen, maar ook om de dingen te maken die je wil maken. En door te freelancen heb ik ook heel veel dingen naast het schrijven kunnen doen de afgelopen jaren. Dus het feit dat ik 2 boeken heb kunnen schrijven, maar ik heb ook een documentaire gemaakt, het M-woord, over eigenlijk homoseksualiteit en homofobie binnen de islam voor de publieke omroep. Dat had ik denk ik nooit kunnen doen als ik ergens in dienst van een krant was geweest. Want nu had ik, ik kan mijn week gewoon helemaal inrichten zoals ik dat zelf wil. En ik vind het dus ook leuk om verhalen op allerlei manieren te vertellen. En het is zeker een onzeker bestaan hoor, als freelancer. Je moet toch altijd zorgen dat geld binnenkomt. Maar gelukkig kan ik er gewoon goed van rondkomen.
Ja, het rolt mooi door, toch? Steeds terugkerende vraag in jouw nieuwe boek Spectrum, de regenbooggemeenschap in de 21ste eeuw. En ook een rode draad in de alfabetsoeprubriek die je eerder had, waarvoor je diverse queer personen interviewde. Die vraag wil ik eigenlijk terugkaatsen. Hoe was jouw coming out?
Nou, dat was niet makkelijk. Ik ben dus opgegroeid in een Pakistaans-Nederlands gezin. Dus mijn vader is Pakistaans, mijn moeder is Nederlands. Maar mijn moeder bekeerde zich ook tot de islam. Dus ik ben geboren in een islamitisch gezin. Ik was ook de oudste, maar ik heb een 4 jaar jonger zusje. Dus we waren wel een redelijk vrij modern islamitisch gezin, maar... ik kreeg wel vanaf jongs af aan mee dat mijn geloof, mijn seksualiteit niet zou accepteren. En ik weet al, sinds mijn 11e ongeveer dat ik op jongens val. En het grappige is eigenlijk dat ik me daar nooit voor heb geschaamd. Ik heb nooit echt moeite gehad met mijn eigen seksualiteit. Ik vond het ook wel een soort van iets interessants of iets spannends. Van, je bent dan toch anders dan de rest. Ik vond dat wel leuk of zo. Maar ik heb echt wel nog 10 jaar gewacht tot ik dat ging vertellen, omdat... ja, de school waar ik zat, ik ben in Amsterdam-West opgegroeid. Daar voelde het toch niet veilig om uit de kast te komen. En ik heb dat ook best wel lang bij mijn ouders willen weghalen. Omdat ik dacht, die gaan daar misschien toch niet goed op reageren. Dus dat heb ik pas gedaan op mijn 21ste. Of pas. de jongeren van nu zouden dat laat vinden, maar toen was dat helemaal niet zo gek. Dus ik heb echt gewacht tot ik op kamers woonde. En toen heb ik mijn coming out eigenlijk via een brief gedaan. En die aan mijn vader en mijn moeder stiekem onder hun kussens gelegd. Die waren inmiddels gescheiden. Dus bij hun beide huis heb ik het onder de kussens gelegd. En ja, gewacht op hun reactie. En mijn moeder reageerde eigenlijk gelijk van, nou, ik hou van je. En die moest wel ook wel even wennen. Maar dat gebeurde gelukkig snel. Ja, mijn vader had er meer moeite mee. Want ook in die brief, ik vertelde dat ik op jongens viel. Maar ik zei ook gelijk dat ik eigenlijk afstand deed van de islam. Omdat ik toen heel erg dacht dat mijn geaardheid en mijn geloof niet met elkaar te combineren waren. Dat ik een keuze moest maken tussen, nou ja, of de islam volgen of mijn vrijheid als gay man genieten. Dus dat deed ik allemaal in één brief. Dus dat was vooral voor mijn vader vrij pittig. En die vond dat heel moeilijk om te begrijpen. En die vindt dat nog steeds moeilijk om te begrijpen. En eigenlijk over dat hele proces en opgroeien tussen twee culturen en gay zijn binnen de islam heb ik dus mijn eerste boek geschreven, Half. Dat gaat daar heel erg over ons familieverhaal. Dus dat trauma, zeg maar, heb ik helemaal doorwerkt door dat boek te schrijven.
Geloofde je in Allah?
Nou, ik geloof niet, denk ik, in een god. Maar ik heb eigenlijk na mijn coming out heb ik heel hard mijn best gedaan om een hardcore atheïst te worden. En dat lukt me toch niet helemaal. Dus ik ben, denk ik, net zoals heel veel mensen, toch wel een beetje een ietsist. In de zin van dat ik denk, er moet misschien toch ergens wel een soort van stuwende, drijvende kracht achter zitten. Maar ik heb geen enkel idee over wat dat zou zijn. En ik kan ook.
Humanist zou ook nog kunnen.
Ja, ja, zeker. En ik kan me ook soms echt wel overweldigd voelen door de schoonheid van dingen. De schoonheid van. Ik ben een heel lang reisjournalist geweest. Of tenminste een aantal jaar de hele wereld over mogen reizen. Dus ook met allerlei natuurreligies in contact gekomen. En ik kan daar soms dan toch wel iets bij voelen. Dus ik sluit niks uit. Maar ik laat mijn leven niet leiden door een georganiseerde religie of een boekwerk met regels over wat een goed of slecht mens is. Ik denk dat inderdaad de mens daar vaak zelf goed toe in staat is om dat in te schatten.
Ja, je coming out. In het boek heb je het ook over coming in.
Ja.
Wat is coming in en waar dient dat voor? Wat...
Nou, door mijn eigen familieverleden, maar ook eigenlijk de interviews met heel veel biculturele queer personen die ik in de afgelopen jaren heb gesproken, ben ik er toch achter gekomen dat eigenlijk het idee van een coming out toch wel een heel westers idee is. Die heel erg gepaard gaat ook met het westerse LHBTIQ-activisme. Hè? Het idee van we're here, we're queer, get used to it. Dat je eigenlijk van de daken schreeuwt wie je bent, zichtbaar. En die zichtbaarheid was ook belangrijk, want zo kon je en elkaar vinden en kon je dus gezamenlijk ook optreden in de strijd voor betere rechten. Maar dat zie je vooral heel erg in Noord-Amerika, Europa, Anglo-Saxische landen. Maar in heel veel andere culturen en ook mensen met een andere culturele achtergrond is dat gewoon nog niet mogelijk. Is het of niet veilig om nog zo luid uit de kast te komen? Of ja, wegen gewoon andere dingen zwaarder, zoals de reacties van de omgeving, het belang van familie, familiebehoeden voor schaamte. Er wordt vaak dan een beetje gewezen naar bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse culturen. Maar dat geldt voor heel veel culturen all over the world. En daar heb ik echt wel geleerd dat eigenlijk, ja, sommige mensen kunnen alleen bijvoorbeeld uit de kast komen bij vrienden of bij vrienden en broers en zussen, maar niet bij ouders. Hè. Die ouders worden dan tot hun dood eigenlijk gespaard. En daar wordt vaak vanuit het Westen of met een Westerse bril vaak een beetje op neergekeken. Hè, van je zou een dubbel leven leiden, je liegt tegen jezelf, je liegt tegen anderen.
Er zit een pushen van doe het nou.
Doe het nou, ja. Doe het nou. En ik kan me ook voorstellen als je een relatie met iemand krijgt terwijl jij uit de kast bent en diegene is niet uit de kast, dat dat problemen op kan leveren. En je misschien het idee hebt dat je je relatie moet verbergen. Maar ik ben daar in spectrum wat dieper op ingegaan, dat ik wel denk dat we daar wat meer compassie voor kunnen opbrengen. Dat wij ook als LHBTI-gemeenschap meer moeten gaan kijken hoe kunnen we rondom zo iemand heen gaan staan om te zorgen dat die persoon zich veilig en comfortabel voelt, in plaats van diegene te pushen om iets te doen waar diegene gewoon ja, of nog niet aan toe is, of wat gewoon binnen die familie en binnen die culturele of religieuze omgeving gewoon niet mogelijk is. In die context hoor je vaker de term coming in, dus dat het meer gaat over de acceptatie vinden met jezelf. En dat het belangrijker is dat jij oké bent met wie je bent. En dat welke labels anderen daarvoor gebruiken of regeltjes die anderen je daarin opleggen, dat die niet zo relevant zijn.
Hoe ben je te werk gegaan met het schrijven en samenstellen van Spectrum?
Ja, het is eigenlijk ontstaan als een interviewserie in de Volkskrant. Die heette de Alfabetshoek. En dat heb ik tussen 2021 en 2022 gedaan. 20 afleveringen uiteindelijk. En het idee daarvoor ontstond dat ik me een beetje ergerde aan het feit dat queer personen eigenlijk alleen maar in het landelijke nieuws komen als er iets vervelends is gebeurd. Hè? Dus als mensen op straat zijn aangevallen, andere vormen van homo- of transfobie hebben ervaren. En dat het dus eigenlijk heel erg gaat over queer personen als slachtoffers. Ik wilde eigenlijk kijken of ik, nou, juist in zo'n grote landelijke krant met een breed publiek als de Volkskrant, of ik gedurende het jaar door gewoon wat meer positief aandacht kon geven aan queer personen en ook inspirerende verhalen kon delen. Dus ik heb 20 mensen uiteindelijk geïnterviewd en die zijn ook heel mooi op de foto gezet door Harmen Meinsma. Die foto's staan ook in het boek, daar ben ik heel blij mee. Ik vraag iedereen naar hun coming out, ik vraag iedereen zichzelf te definiëren. Maar ik vraag ook over het leven daarna. Welke levensles heb je daarna geleerd? Welke positieve dingen zijn er in je leven? Hè? Bijvoorbeeld, welke voldoening haal je uit je carrière? Hoe zit je relatie in elkaar? Dat is eigenlijk hoe die series ontstaan. En die werd gelukkig goed gelezen, ook door de Volkskrantlezer. Dus ook door een breed publiek die er wat van opstak. En toen ben ik eigenlijk dus bij Katrijn, mijn redacteur, aangeklopt van nou, moeten we dit niet gaan bundelen? En zij kwam eigenlijk met het idee van nou, kunnen we daar nog iets aan toevoegen? En toen heb ik dus 10 hoofdstukken ertussen geschreven, eigenlijk grote, langere essays over de problemen waarvan ik denk dat die heel erg nu in de 21ste eeuw de gemeenschap bepalen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over waarom is er nog steeds racisme in de community? Waarom is er zo'n weerstand van ook vanuit feminisme tegenover transvrouwen? Hoe is het voor queer mensen met een beperking? Wat is de zin en onzin van al die hokjes en labels? Hoe zit het eigenlijk met queer gelovigen uit Jodendom, Christendom en Islam? Hoe is dat vandaag de dag? Dus dat komt allemaal een beetje in die grote hoofdstukken aan bod, waar ik ook met heel veel mensen voor heb geïnterviewd. Maar dat zijn meer bekendere activisten zoals Tovik Dibi, Naomi Pieter, Dina Bonds, Willy Elhorst. En dat zijn allemaal mensen die ik zelf ook al jaren volg. Dus dat gaf me een goede kans om die mensen weer opnieuw te spreken. Ja, en dat is dus bij elkaar een bundel interviews en essays geworden, waarin ik probeer dus het hele spectrum van identiteit in ieder geval grotendeels te vatten. Al weten we ook wel dat je niet iedereen... Ik heb niet iedereen evenveel aandacht kunnen geven of genoeg aandacht. Daar valt altijd wat op aan te merken, maar ik denk dat ik een heel eind ben gekomen.
Ja, ik vind het heel gebalanceerd. Wat was het moeilijkste aspect daarin? Misschien ook wel zoeken naar balans of herschrijven?
Nou ja, de structuur was vrij duidelijk, dus dat was wel fijn. En ik wist ook eigenlijk al welke onderwerpen ik voor die essays wilde behandelen. Maar waar ik wel bij dit tweede boek veel banger voor was, waren de reacties. Kijk, het eerste boek gaat heel erg over mezelf. En het gaat over een verre land als Pakistan, waar ik 2 maanden voor ben naartoe gereisd. Maar daar zal de Nederlandse lezer niet heel snel iets van vinden, per se. Mm. En nu maak ik een boek eigenlijk over de hele gemeenschap waar ik zelf ook in zit. Hè? Dit zijn de mensen die ik ken, mijn vrienden, mijn kennissen, mensen die ik in het uitgaan tegenkom, mensen met wie ik werk. Ik ben dus wel wat voorzichtiger geweest, dus dat ik inderdaad heel erg elk woord heb omgekeerd. Ook van nou, hè, beschrijf ik deze identiteit goed? Leg ik het goed uit? Ik denk dat ook wel wat juicy stuff in zit hoor. Er zitten ook wel wat spannende verhalen in, ook voor mensen uit de community. Dus ik vind het ook wel leuk om een beetje te prikken. Maar ik wilde ook dat dit boek een breder publiek zou kunnen bereiken. Dus ook dat mensen van buitenaf het begrijpen. Dus ik moest met heel veel belangen eigenlijk rekening houden. En dat maakt het wel, dat vlak voor ik het uitkwam, ik heel nerveus was. Van, oh, ik hoop niet dat iemand fouten in ontdekt of zegt van jeetje, wat een onzin schrijf je allemaal. Dat je dan keihard gecanceld wordt.
Een maand uit
ja.
En heb je al... Ik heb lelijke berichten
gehad. Nee, gelukkig nog niet. Nee, ik heb gelukkig geen hate mail gehad. En iedereen vindt het gelukkig gebalanceerd. En inderdaad dat alles wel mooi aan bod komt. En dat het inderdaad ook persoonlijk en hè, soms ook ontroerend is. Dus dat is heel fijn om te horen. En ook ja, blij dat, nou, dat mensen ook... Ik sprak gisteren iemand die zei van, nou, ik zie er ook wel een soort van educatieve waarde in. Hè, dat dit mensen kan helpen om, nou ja, mensen buiten de community die er wat meer van willen weten. Maar dat het ook bijvoorbeeld voor scholen of in het onderwijs gebruikt wordt. Nou, dat is natuurlijk een groot compliment als je dat krijgt.
Wat vond je het engst om te schrijven? Je dacht, dit weet ik niet. Of dit heb je, of word je het vaakst herschreven?
Nou, dat is wel dat de hoofdstuk heet De Roze Maffia. En dat gaat eigenlijk over het feit dat er binnen de media, kunst en cultuursector werken veel gay mannen. Van oudsher al. Hè. Dat is natuurlijk een creatieve omgeving waar je als gay man ook helemaal vroeger wat meer jezelf kon zijn. Waar je misschien wat flamboyanter kon zijn. Wat meer met man-vrouw rollen kon spelen. Hè, als je kijkt op theater of tv. Maar wat ik ook als gay man die in de media werk ook wel heb gezien, is dat er natuurlijk ook soms wel eens wat misgaat. Omdat, weet je, gay mannen die werken nauw met elkaar samen, maar die komen elkaar tegen in een toch wel seksueel geladen uitgaan zien. Je komt elkaar de hele tijd tegen. Dus de grens tussen werk en privé kan soms wel troebel zijn. En eigenlijk met alle gesprekken die de afgelopen jaren over grensoverschrijdend gedrag en MeToo worden gevoerd, was ik eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dat eigenlijk onder gay mannen? Dus ik heb eigenlijk 50 gay collega's, dus 50 gay journalisten die voor kranten, tv en andere dingen werken, gevraagd naar hun ervaringen van, hebben jullie eigenlijk te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag van andere mannen? Nou, dat bleek gelukkig mee te vallen, maar wel veel verhalen ook over homofobie binnen de media, over hoe je je toch niet veilig voelt op een redactie. Dus daar heb ik eigenlijk zo van onderzoekje naar gedaan en dat hoofdstuk vond ik wel het spannendst, omdat je daar ook, nou ja, wat namen moet noemen van gay mannen die zich afgelopen jaren hebben misdragen in deze sectoren. Maar ja, dat is natuurlijk niet leuk om op te schrijven. Het is niet leuk om over je eigen mensen, tussen aanhalingstekens, ook de negatieve kanten moeten belichten. Ook
omdat... Zie je wel die homo's?
Nou ja, precies met dat in mijn hoofd. Er is al zoveel stigma op het seksleven van met name gay mannen. We worden al vaak als viespeuken weggezet. Dus daar ben ik wel, denk ik, het meest voorzichtig mee geweest. En dat heb ik ook door de meeste mensen even laten lezen van, doe ik dit wel op een integere manier? Maar ik denk wel dat het een waardevol hoofdstuk is geworden. En ook een belangrijk onderwerp waar wij, denk ik, met name als gay mannen echt wel meer over zouden mogen praten.
Zeker. Two bodies pressed together. Two boys are falling apart. The smell of sweat and leather, a kinky greeting card. Crazy about each other, we both have fucked up pasts. But when we are together, we have a fucking blast. I wanna be a housewife. What's so wrong with that? I wanna be a housewife, yeah. And that's just where I'm at. I'm making guacamole. He's working on the car. When he grills turkey burgers, he knows I like them charred. I like to wash the dishes. I like to scrub the floors. Don't mind doing his laundry. What are boyfriends for? I wanna be a housewife. What's so wrong with that? I wanna be a housewife, yeah. And that's just where I'm at. I wanna have his baby. I wanna wear his ring. He drives me fucking crazy. I am his everything. I wanna be a housewife. What's so wrong with that? I wanna be a housewife, yeah. And that's just where I'm at. I wanna be a housewife. What's so wrong with that? Can't wait till he's in my life, yeah. Cause we haven't met. We haven't met yet. We haven't met yet. We haven't met yet. Met yet. Welke passages liggen je het nauwst aan het hart?
Wat ik gewoon mooi vind aan dit boek, en het is niet een makkelijk antwoord hoor, maar het is zo'n veelheid aan stemmen geworden. Hè? Dus de 20 mensen voor de alfabetshoek, maar ook voor de essays heb ik nog 10, 15 mensen gesproken. En heel veel andere schrijvers, kunstenaars aangehaald. Dus ik denk gewoon dat het bij elkaar laat zien hoeveel prachtige, inspirerende mensen er in de community rondlopen. Die allemaal hun eigen stem en eigen zegje hebben. En ook dingen maken die heel waardevol zijn. Dus ik kan daar heel moeilijk uit kiezen.
Ja, het is een prachtig netwerk eigenlijk bij elkaar.
Ja, daar ben ik ook heel trots op. Want daar heb ik ook hard voor gewerkt. Hè. Ik schrijf al zo lang over community, maar ik ben ook heel erg actief in de community. In de zin van dat ik al die mensen wil ontmoeten en spreken. En ik ben gewoon heel erg ook gezegend dat die mensen, dat ik die allemaal ken. En dat ze mee wilden werken aan dit boek. Daar ben ik denk ik vooral heel trots op.
Wat heb je over jezelf geleerd tijdens het schrijven?
Ik heb een heel hoofdstuk eigenlijk geschreven over het idee van mannelijkheid. En eigenlijk ook de obsessie met een soort van hypermannelijkheid. Met name binnen de gay community. En nou is dat wel aan het veranderen. Hè? Met mensen die zich meer als queer labelen. Die spelen ook veel meer met verwachtingen en rolpatronen van mannen en vrouwen. Ja, ik ben nu afgelopen jaar 40 geworden. Dus ik denk dat ik toch ook wel heel erg ben gevormd vroeger door ideeën van, nou prima als je gay bent, maar gedraag je niet te vrouwelijk. Hè? Ik weet nog wel, toen ik net uit de kast kwam, als mensen zeiden van, oh, ik kan helemaal niet aan je zien dat je gay bent. Dat ik dat als compliment opvatte. En pas de laatste jaren zie ik in van, dat is eigenlijk helemaal geen compliment. En probeer ik me ook mijn campy kanten en mijn meer vrouwelijke trekjes, whatever that means, wat meer te omarmen. In ieder geval daar niet zo meer over na te denken. Hè? Van, ik vond dat onderzoek naar mannelijkheid vond ik voor mezelf ook wel heel persoonlijk relevant, denk ik.
Dan ben je jezelf ook anders gaan definiëren.
Ja, ik merk. Kijk, vroeger noemde ik mezelf altijd homo of gay. En ik denk dat ik gay vind ik altijd net een wat lekkerder woord klinkt, omdat het een wat meer vrolijke component heeft, ook vanuit het Engels. En homo toch in Nederland vaak als scheldwoord nog wordt gebruikt. Maar ik ben wel heel erg voor een paraplu-term queer. En het geeft mij ook wat meer vrijheid om bijvoorbeeld, nou ja, met mijn eigen seksualiteit te spelen. Kijk, ik ben bijvoorbeeld als gay man nog nooit met een vrouw naar bed geweest. En dat is niet per se omdat ik het niet wil, maar het is er gewoon niet van gekomen.
Ja.
Ik ben ook niet heel actief naar op zoek, maar ik zou dat best wel een keer willen proberen.
Misschien, dames die nu luisteren.
Ja, die kunnen een bericht sturen. Nee, dat vind ik dus wel het fijne aan zo'n term als queer. Is dat geeft die mogelijkheid om daarbinnen nog te experimenteren. Ik denk ook voor mensen die bijvoorbeeld als tiener denken van, nou, ik ben homo of lesbisch. Nou ja, en als ze er later achter komen dat het toch misschien meer met gender te maken heeft. Dus dat ze zich toch misschien meer non-binair voelen of trans. Of dat je onder die paraplu-term queer die reis gewoon nog kunt maken. Maar ik weet dus ook dat er bijvoorbeeld met name homo of gay mannen zijn die juist heel erg veel waarde hechten aan dat woord homo of gay. En ik vind dat dat dus iedereen's persoonlijke vrijheid moet zijn. Als jij dat liever zo doet, dan moet je het lekker zo doen.
Welke kant gaat het volgens jou op met de regenbooggemeenschap?
Nou ja, waar ik me wel echt door dit boek en ook gewoon wat ik zie in de community wel van doordrongen ben, is dat je ziet dat er een steeds verdere subverdeling komt tussen allerlei identiteiten. Hè? Dus onder bijvoorbeeld non-binair en trans zijn er ook weer allerlei onderverdelingen. Hè? Gender, queer bijvoorbeeld. Ook op het gebied van seksualiteit. Hè? Je kan dat je alleen maar seksueel aangetrokken voelt tot iemand met wie je een romantische klik hebt. Of tot wie je intellectuele match hebt. En daar zijn allemaal labels voor.
Demiseksueel,
ja, precies, klopt. Ja, dankjewel. En die hebben ook allemaal weer hun eigen vlag. Ik oordeel daar niet over, want ik snap dat je gewoon op zoek wil naar gelijkgestemden. Alleen het cirkeltje van gelijkgestemden wordt daardoor zo klein en nauw, dat soms ik het idee heb dat mensen alleen nog maar mensen zoeken die helemaal op zichzelf lijken. In hun levensstijl of hun identiteit. Maar dat zie je niet alleen in de community hoor, dat zie je gewoon in de hele samenleving. Hè? Hoe mensen zich terugtrekken in hun eigen bubbeltjes. Ik denk dat dat ons lange termijn niet verder gaat helpen, omdat je krijgt alleen maar onderlinge frictie op basis van hele kleine details. Nou ja, en met de overwinning van de PVV en sowieso de extreemrechtse krachten die overal ter wereld oprukken, denk ik dat nu juist de tijd is dat wij als queer personen, LHBTIQ personen, ons moeten verenigen, ons over onze onderlinge verschillen heen moeten zetten en toch moeten zoeken naar een gezamenlijk verhaal en ook gezamenlijk moeten knokken tegen die haat die er toch wel weer groeit in de samenleving.
En maak je daar zorgen over?
Ja, ik maak me daar wel zorgen over. We zitten nu nog midden in de coalitievorming en gelukkig kan de PVV het niet allemaal zelf beslissen. En ik denk ook niet dat de wetten die we nu gelukkig in dit land hebben heel snel zullen worden teruggedraaid. Maar het feit dat de PVV heeft gewonnen legitimeert ook weer heel veel gewone burgers in de samenleving om hele homofobe en transfobe taal weer te uiten. Hè? Met name op sociale media en dat gepiep over er zijn maar twee genders en kinderen moeten niet geïndoctrineerd worden op scholen en alles wat wij aan inclusief verhalen meegeven, dat zou kinderen seksualiseren. Die hele taal komt vanuit extreem rechts.
Ja.
En dat voeden dat soort populistische partijen. Dus zij zijn daar wel degelijk verantwoordelijk voor. En dus eigenlijk vooral dat debat binnen de samenleving vind ik nog zorgwekkender. Dat je je als homopersoon of als transpersoon of weer moet verdedigen, zeg maar, voor wie je bent.
Nou, je wordt controversieel gemaakt.
Ja, we zijn weer een beetje de freaks. Terwijl ik dacht dat we daar vanaf waren. En ik vind het ook wel zorgwekkend dat ook jongeren die taal weer overnemen. Dus ik dacht dat homo en transfobie op een gegeven moment een beetje zou uitsterven. Maar je ziet dus nu juist onder de jonge jongeren, zeg maar Gen Z, dat die ook weer heel erg een beetje conservatieve ideeën hebben. Met name een beetje aangejaagd door die verschrikkelijke influencers zoals Andrew Tate en zo. Ja. Hele rigide ideeën over wat het is om man of vrouw te zijn. Dus als man moet je echt een beetje een soort van gorillaatje, alfa mannetje zijn. Heel veel sporten, heel breed worden, maar vooral niet je emoties laten zien. En alles wat niet mannelijk is, is gelijk gay. En als vrouw moet je juist weer heel kuis gedragen. Want als je te seksueel vrij bent of als je überhaupt van seks geniet, dan ben je gelijk een slet. En dat vind ik weer hele ouderwetse ideeën. Ja. En ik hoop dus dat mijn boek even, dat is niet als verkooppraatje, maar dat het dus een beetje als een medicijn kan dienen daartegen. Dus dat juist ook voor de mensen buiten de community, van lees dit nou. Want dan zie je dat het vooral gaat over de mensen achter al die hokjes en labels en identiteiten die je niet snapt. Maar gewoon menselijke verhalen, mensen die gewoon normale dingen willen, die gewoon een leuke partner willen, lieve vrienden, een baan waar ze niet gediscrimineerd worden en veilig over straat kunnen. Dat is denk ik vooral de takeaway van dit boek.
Dan vraag ik je aan het eind van Spectrum af hoe lang jij nog door wilt gaan met schrijven over de roze gemeenschap. Wat zou je anders willen of wat zou je verder willen?
Nou ja,
stel dat het een beetje verboden werd van het mag niet.
Oh god, nou dan als dat hier verboden wordt, dan negeer ik. Nee, want ik vind het nog steeds heel belangrijk om erover te schrijven. En ik ben gelukkig niet de enige. Er zijn heel veel mensen zoals jij en heel veel andere gay collega's in de media die deze onderwerpen blijven agenderen. Dus dat zal ik altijd wel op een zekere manier blijven doen, gewoon door mijn persoonlijke betrokkenheid en de noodzaak ervan. Maar er zijn ook andere onderwerpen die ik interessant vind. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaren reisverhalen gemaakt. Nou, ook omdat ik dus afgelopen jaar 40 werd en in die tijd mijn boek afronde, dat ik ook wel dacht van ik besef me nu ook wel dat ik ouder word. Als ik mezelf nu vergelijk met Gen Z, die hebben toch wel hele andere ideeën. Ook over wat de community zou moeten zijn en wat inclusiviteit betekent binnen de community. En soms betrap ik mezelf er ook wel op dat ik een beetje ga denken als een oude man. Dat ik sommige dingen een beetje gezeur vind. Of denk van, jezus, maakt ons hier nou druk over.
Wat vind je gezeur dan?
Nou ja, dat is niet één voorbeeld, maar hoe we elkaar soms echt op hele kleine dingen kunnen bevechten. En hoe mensen elkaar daarna maat nemen op sociale media over een ongelukkig gekozen woord. En dan denk ik, joh, focus je toch op de bigger picture. Mm. Maar ik besef dus ook dat het een privilege is om zo te denken. Ik heb een comfortabele positie. Ik heb een hele solide relatie al 12 jaar. Ik heb een hartstikke leuk huisje in de binnenstad van Amsterdam. Het ontbreekt mij aan niks, weet je wel. Ik kan me dus steeds minder op persoonlijke manier verplaatsen in bijvoorbeeld mensen die inderdaad een genderidentiteit hebben waarmee ze op straat worden lastiggevallen. Of mensen met een vluchtelingenachtergrond die in een ACC hun leven niet zeker zijn. Dus ik wil wel voorkomen dat ik zo'n zure, zeikende oude man word. Zoals sommige columnisten in het land, die dan vervolgens alles belachelijk gaan maken. Of zich heel erg alles wat de jonge generatie roept onzin vinden. Of dat er grapjes over maken. Dat wil ik voorkomen. Dus ik ben ook heel blij dat ik op dit punt in mijn leven dit boek heb geschreven. Voordat ik dus inderdaad zo'n zure man word.
Nou ja, je haalt ook je favoriete schrijvers aan. Waarvan ook sommige verzuurd
zeker,
zijn.
Ja. Brad Easton Ellis is daar echt een goed voorbeeld van. Die schreef hele stoute boeken, seks, drugs, rock and roll. Daar ben ik echt een beetje mee opgegroeid. Maar ja, dat is nu echt een beetje een zure man geworden die echt alleen maar klaagt over dat millennials niks kunnen hebben, maar eigenlijk zelf niks kan hebben. En je ziet het ook met comedians als Ricky Gervais of Dave Chappelle, die ik echt heel goed vond vroeger, die nu alleen nog maar kunnen zeiken over transpersonen. En heel hard roepen dat ze niks meer mogen zeggen, ondertussen miljoenen verdienen met hun comedy special en op dat podium staan. Ja, allemaal dat soort dingen wil ik voorkomen. En soms denk ik dan wel van, misschien moet dan gewoon weer de volgende generatie over deze onderwerpen schrijven. Dan moet ik gewoon lekker rustig achteroverleunen en gewoon met pride wat meer op de achtergrond kijken hoe de jonge generatie het doet.
Zou je zelf misschien ook fictie willen schrijven? Meer fictie?
Ja. Ik heb al een kort verhaal, een fictieverhaal geschreven over Club Church. Wat zich afspeelde in Club Church in Amsterdam. Dat is wel een van de plekken waar ik het liefst kom. En dat was heel leuk om te doen. Dat ging over een hele wilde nacht in Club Church. Eigenlijk over twee personen die elkaar daar ontmoeten.
Op waarheid gebaseerd?
Nou, wel in de aankleding van de setting. Maar die twee personen zijn wel echt gewoon verzonnen. En dat ben ik niet zelf. Mm-hmm. Nee, maar ik zou er zeker... Dat is wel nog iets wat ik heel graag wil doen, is een roman schrijven. En ik heb ook wel een idee. Maar ik heb zoveel deadlines de afgelopen 2 jaar gehad, dat ik dat heel erg lekker in de luwte rustig ga schrijven. Zonder druk of pressure. Maar dat is iets wat ik wel nog heel graag zou willen doen, ja.
Kijk, waar ben je nu bijvoorbeeld aan bezig?
Nou, ik ben net een beetje klaar nu met de promo van dit boek. Hè. Dat boek kwam eind november uit, dus heel november, december veel gesprekken erover gedaan. Dus ik ben nu eventjes van de rust aan het genieten. Ik vind de feestdagen ook altijd heel stressvol.
Wat heb je gedaan met de feestdagen?
Nou, ja, wel familie even gezien, wat vrienden gezien. Maar dan wil je het rustig aandoen, maar voor je het weet heb je dan soort van toch 10 dagen achter elkaar dat je aan het drinken bent. Mm-hmm. En heel veel kaas aan het eten bent.
Pride January voor jou?
Nee, daar geloof ik nooit in. Maar ik probeer wel even weer nu sporten op te pakken en even iets gezonder aan te doen en wat meer daar weer op te letten. Ja.
Wat zijn jouw interesses buiten het schrijven?
Nee, dat zijn dus altijd hele ongezonde dingen.
Kaas, wijn?
Kaas en wijn zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Nee, ik ben wel denk ik een levensgenieter die graag inderdaad eten drinkt met vrienden en mijn partner ook. Wij houden van lekker uit eten gaan en op vakantie gaan met z'n tweeën en daar leuke restaurantjes uit te checken. En ik ga graag uit en ik ga ook graag uit in de gay scene. Mijn ideale avond is meestal toch wel op de donderdag. Dan begin ik even met een paar drankjes in de Spijkerbar. En dan rol ik door naar Club Church. Dat vind ik leuk, want donderdag is iedereen welkom. Hè? Dus dan zijn ook vrouwen en mensen van andere genders welkom. Dus dat vind ik toch gezellig, dat je dan iedereen mee kan nemen. En het leuke aan church vind ik toch juist op die niet soort van themaavond, dat je wel van alles kan uitspoken op seksueel vlak, maar dat het niet zo dikker bovenop ligt, dat het niet een must is. Ik was wel van de seks, drugs, rock en roll en geestverruimende middelen. Dat is voor mij de hele avond lekker dan dansen of muziek. Mm-hmm. En daar je in verliezen is toch wel mijn grootste hobby, denk ik. Tenminste, dat is eigenlijk het enige waar ik echt, ik kan nogal neuroot zijn, waar ik echt goed van kan ontspannen.
En waar kunnen de luisteraars meer van en over jou vinden? Er staan hele mooie dingen online.
Ja, nou, ik zou, als je het lezen leuk vindt, zou ik dus Spectrum lezen. Maar als je dus meer over mij wil weten, zou ik mijn eerste boek half lezen. Ook omdat het speelt zich eigenlijk grotendeels in Pakistan af. Wat denk ik toch een land is wat mensen vooral negatief uit het nieuws kennen als een land van terrorisme, bommen. Mm-hmm. Terwijl het ook een heel bijzonder land is. En ik heb daar ook met allerlei vrijheidsstrijders, homo, transactivisten gepraat en heel veel interessante dingen meegemaakt. Dus dat kan. Ik heb met een goede vriendin van mij, Jora Rienstra, presentatrice en zij is zelf lesbisch, hebben wij 3 seizoenen de podcast Opgewonden gemaakt. Eigenlijk over seks in alle vormen en maten, waarin we allerlei thema's op het gebied van seks uitdiepen. Eigenlijk vanuit een niet-heteronormatieve blik. En ook mensen interviewen, dus die kun je gewoon op Spotify nog luisteren. Nou, ik heb dus een docu gemaakt, het M-woord. Hier kun je terugkijken op NPO Start. Het gaat eigenlijk over homoseksualiteit binnen de islam. En ook waarom altijd als het over homofobie gaat naar de Marokkaanse Nederlanders wordt gewezen. Vandaar de M, die komt zowel op Marokkanen als moslims staan. Mm-hmm. Ja, voor de rest blijf ik gewoon nu weer gewoon stukken schrijven voor de Volkskrant. En ik heb een wekelijkse column in het Noord-Hollands Dagblad. En verder kan je me op alle social media vinden die er zijn. En ik vind het ook altijd leuk om met lezers en kijkers in gesprek te gaan over de dingen die ik maak. Dus je kan me overal vinden. @HaroonWrites op Instagram en Threads. En dat is het eigenlijk wel.
Heel erg bedankt.
Heel graag gedaan.
Wikipedia, uw maandelijkse gids voor cult, cam, kitsch en curiosa met Mark Hesseling. Wow, wow, wow.
Dames en heren, beste kijkers, nu voel ik mij in topconditie, zeg. Nu begin ik aan de film, zeg. Alles doe ik met de nieuwe technologie. Buitengewoon. Ik kan mijn eigen film maken. Dat is toch uniek. Dat kon geen ene, maar ik kan dat. Het is super. Het is fantastisch. Alles is perfect. Maar wacht eventjes, ik moet nu de knop indrukken. Voor u, tot straks.
Gereisd met een hete luchtballon, vloog boven Bagdad en Libanon. Zag acrobaten met vuur in Bahrein en mensen dansen op het Rode Plein. Maar mijn hart stond in vuur en vlam toen ik in China kwam. Nooit zag ik in heel mijn leven zoveel Chinezen. Shanghai, amai, amai. Als je heerlijk wil Chinezen, moet je daar wezen.
Wow, wow,
amai,
wow.
Amai.
Ik krijg in één keer een aanval van vrolijkheid.
Gelukkig maar.
Ja.
The Voice of Europe was dit.
Ja,
dat was hem bijna. We beginnen het nieuwe jaar goed. Eddie Walli, een cultfenomeen uit België. Bijzondere man. Hij zou zijn zangcarrière ooit begonnen zijn, omdat zijn moeder in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat en hem gebruikte om boodschappen te smokkelen als koerier. En dan stopte zij briefjes met die boodschappen in zijn oor. En dan moest hij dan daarmee gaan lopen. En als hij dan een Duitse patrouille tegenkwam, dan begon hij te zingen om ze af te leiden en ook om zijn zenuwen onder controle te houden. Dat is althans zijn eigen verhaal. Maar de man was een geweldige fantast. Dus ik weet het niet zo goed. Maar het was een leuke artiest.
Hoe kwam hij aan die titel wat jij net zei? The Greatest Voice?
The Voice of Europe.
Ja.
Ja, dat heeft hij zelf ooit bedacht. Ja, die man kon zichzelf gewoon waanzinnig goed verkopen. Wat we weten is dat zijn vader was een begenadigd accordeonspeler die ook optrad in cafés. En toen zijn vader stierf, was de jonge Eduard van der Wallen, zoals die echt heette, 14 jaar. En toen heeft hij eigenlijk het leven van zijn vader overgenomen. Is als arbeider in de textielfabriek gaan werken, van de school afgegaan. En ook in die kroegen gaan zingen en gaan optreden. Zo heeft hij dus ooit zijn vrouw leren kennen. Dat was de dochter van iemand die een café had in de Achterstraat in Ertvelde. Mm-hmm. Een heel klein dorpje net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen, niet eens zo ver weg. En met haar is hij op een gegeven moment op de markt gaan staan met lederwaren en textiel. En dat is hij eigenlijk heel lang blijven doen. Ook lang nadat hij beroemd werd, was hij gewoon marktkoopman. Maar hij heeft op een gegeven moment dat café van die schoonouders van hem overgenomen. Toen heeft hij ook een feestzaal is hij daar begonnen, die hij met zijn typische bescheidenheid Paris Las Vegas noemde. Ja, het was een gekke man. Het was een hele simpele ziel. Hij was dyslectisch, hij was heel laag geletterd. Dat hoor je ook een beetje aan de manier waarop hij praatte. Hè. Hij kon nooit echt goed uit zijn woorden komen. En hij had heel veel van die rare stopwoordjes. Oh my god, uniek, fantastisch. En vooral ook echt zijn catchphrase, wauw.
Wauw.
Oh.
Wauw. Wauw.
Wauw.
Wauw.
Wauw.
Wauw, mijn poes, wauw.
Oh my god, wauw, poes.
Wauw.
Hij was me echt een type.
Hij was een geweldig type, hij was een showman. Hij kleedde zich altijd als een soort Liberace met glitterpakken en grote hoeden.
Haar en, altijd ja, goed donker geverfd.
In de brillantine.
Ja.
En het was een geweldige charmeur. Hij wond de Vlaamse madammekes helemaal om hun vinger. Dat waren ook zijn grootste fans. In 1966 ontmoette hij de onvermijdelijke Johnny Hoes. Die heeft hem ontdekt. En die heeft ook zijn eerste plaat geproduceerd. Tevens zijn grootste hit, Sherry. We gaan er zo mee eindigen. En daar was hij in één klap een ster in België. En ook daarbuiten in Nederland had hij ook wel een reputatie. Maar echt bij een bepaald publiek. Ja, grijzende vrouwtjes. Die lekker met een brandewijntje, walsend, naar zo'n feestzaal gingen.
En is dit nou cult, kitsch? Hoe zou je dit...
Het is cult. En het bijzondere is dat hij ook tijdens zijn leven dat al was. He, die Belgen die kijken daar toch op een hele andere manier tegenaan. En hij is op een gegeven moment ook in intellectuele kringen een soort van omarmd. In de gekste plekken in de Belgische cultuur dook hij op. Hij zat in Suske en Wiske albums kwam die voor. In televisieseries als FC de Kampioenen en bij Samson en Gert en dat soort dingen.
Kamagurka,
ik wou hem net noemen. Ja. Kamagurka maakte op een gegeven moment een hele rare surrealistische televisieshow. En daar zat als vast onderwerp in Wally in Space. En dat was een parodie op Star Trek. Met naast Eddie Wally herzelen. Urbanus zat erin. Wendy van Wanten, een destijds heel bekend pornomodel. En dan Eddie Wally, die dan Captain Wally speelde. En op de gekste momenten in gezang uitbarstte. Het allemaal heel raar. Maar ja, wel verschrikkelijk leuk. Ja. Ja, en zoals dat dan ook gaat met die mensen. Natuurlijk werd er ook houseversies van zijn nummers uitgebracht.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board of Eddie Airlines. Here is your captain, Mr. Eddie W.
Hello, my friends. We vliegen nu bijna boven Erfvelden. De plaats waar jullie mij altijd kunt bezoeken. We doen onze parachute aan. En als de piloot tot vier telt, springen we allemaal uit het vliegmachine.
One, two. Ciao,
ciao. Ik spring uit een vliegmachine, alleen maar om jou te zien. Om jou te behagen, durf ik alles wagen. En zweef ik het luchtruim door, dan hoor ik een engelkoor. Dat zingt heel spontaan, laat Eddie maar gaan, die komt heus wel aan.
Je vroeg je altijd af bij die man, is dit nou echt? Is dit gespeeld? Heeft hij nou ontzettend veel zelfspot? Of juist neemt hij zichzelf op een belachelijke manier totaal serieus? Heeft hij door dat mensen om hem lachen? Heel raadselachtig. Mensen die hem gekend hebben, die zeggen dat hij er wel mee speelde, maar dat ook wel deed omdat hij vond dat een ster zich zo moest gedragen. Het gekke is, de man heeft echt wel succes gehad. Echt over de hele wereld. Hij heeft opgetreden in China. Hij was populair in China. Hij heeft opgetreden in Amerika.
Maar in het Vlaams ook dan?
Nee, hij heeft zijn grootste hit, Sherry, heeft hij vertaald in het Chinees. En in het Chinees gezongen. Hij heeft in Amerika opgetreden. Jij vroeg net, waar komt die naam The Voice of Europe vandaan? Mm-hmm. Nou ja, Frank Sinatra was The Voice. Nou, dan was Eddie Wally The Voice of Europe.
Oh, natuurlijk.
Ja, daar kwam dat vandaan. Ja. Het was aan de ene kant allemaal heel kneuterig en absurdistisch en gek. Aan de andere kant, de man is echt succesvol geweest en heeft ook heel veel platen verkocht. Hij is een beetje treurig aan zijn einde gekomen. Zijn vrouw is op een gegeven moment gestorven en dat heeft hij moeilijk kunnen verwerken. Daarna zelf ziek geworden, op een gegeven moment beroertes gehad. In 2016 is hij gestorven aan de gevolgen van een beroerte. Een verdrietig einde, maar iemand die in de Cultipedia met een sterretje thuis hoort. En een, ja, nu dan toch even die allergrootste hit van hem.
De charmezanger.
De charmezanger uit Vlaanderen.
Dank je. Chérie, chérie, dans met mij. De tango d'amore, chérie, chérie, want we zijn voor elkaar geboren.
Chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Chérie, oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht. Zij was jong en ze zong voor de micro. Hij was blond en zijn schip was juist daar. Het orkest speelde zachtjes een tango. En hij vroeg met een glimlach aan haar: Chérie, chérie, dans met mij de tango d'amour. Chérie, chérie, want we zijn voor elkander geboren. Chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Chérie, oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht.
Wauw! En dit was weer Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en wil mijn waardering uitspreken aan Freesound.org, Lil Nas X, Haroun Ali, Jay Brennan, George Michael, Mark Hesselink, Eddie Walli, Bert Boelaars en Lydia Till. Meer Culti Culti is te vinden via de site culticulti.nl, Culti met de K van krachtpatser. Aldaar het complete audioarchief met zoekfuncties op gasten, Cultipedia-onderwerpen en meer. Of abonneer via de podcast-app naar keuze. Tot de volgende keer.
Culti Culti, 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 Culti Culti.